naar te komen. Mensen die zeggen, ja, heb je dat toen voorzien? Dat komt niet op mijn persoon aan of mijn ikje. Het ikje is alleen maar voertuig. Maar ik had er schouwingen van. En ik wist zeker, dit gaat gebeuren. Daarnaast een prachtig team van mensen die mij ondersteunden met documentatie, want zonder dat kun je niet werken. We hadden al in voor 2006 een groep opgericht in Brugge, die de Worden Wij Wakker groep heette, waar later een heleboel websites mee verbonden zijn. Vrienden als Guido Jonkers en een heleboel anderen. We kwamen regelmatig bij elkaar met een hele ploeg om stap voor stap dit voor te bereiden. En dat mondde uit in de vooruitgroep, waarin zo'n 30 mensen zaten. En contacten daarnaast met buitenland. We moeten mensen gaan waarschuwen. We moeten mensen gaan waarschuwen. Ja, wat Koen ook heeft verteld, dan krijg je de bekende reacties. Dit kan niet, dit mag niet. Dus vroeger was het een alu-hoedje heb je op. Een aluminium hoedje, daarna was het complotgekje. En waar ik groot bezwaar tegen heb, en eigenlijk niet meer tegen kan, dat is dat ook mensen die geen enkel studieonderzoek doen, die zelfs een hoogleraarschaptitel dragen, of die lid zijn van een sepsis, en die met het grootste gemak vanuit een wel of niet luie stoel een commentaar geven, waarvan ik zeg, wat heb jij eigenlijk gestudeerd, gelezen, contacten gehad, contacten gemaakt? En persoonlijk vind ik, ik wil dat toch eens een keertje echt kwijt, hier hou je het kwaad mee in stand. Dus het is geen verzet naar deze mensen als mens of persoon of naar een zielkundige achtergrond. Door continu mensen die buitengewoon serieus onderzoek doen, ze belachelijk te maken, ze weg te zetten, in de wat Udo Ulf Kotte, een bekend journalist uit Duitsland die nu gestorven is, zegt, die verkauft de journalisten. De pers zit voor grote delen in handen van dezelfde magnaten en de oligarchen en de multimiljardairs als het hele spel gespeeld wordt. En daar heb ik groot bezwaar tegen. Mm. Ik heb ook een jaar op verzoek aan de Journalistiek Academie in Tilburg op hun verzoek lessen ethiek gegeven. Journalistiek en ethiek. Ik herinner me nog goed de eerste les. Ik kwam binnen. En de studenten zaten toen nog mooi ieder achter een tafeltje. En ik begon vanmorgen proberen uit te leggen. Is dus God strijdt voor ons. Hè? En dat is alleen maar gebeurd via kolonisatie van de Palestijnen. Als Paul Lamp in een boek nu recentelijk schrijft met een voorwoordje van Dries van Acht, die zo verguisd werd in het verleden. Ik heb een interview met hem gedaan, wat op de website nog staat, een samenspraak. We hebben samen een lezing gegeven die openlijk durft te zeggen, ik vertel dus geen geheim. Ik heb een kapitale fout gemaakt als minister van Justitie en premier. Wij mochten niet eens weten wie Palestijnen zijn. En dat vind ik moedig en mooi en eerlijk. Hij is onvoorstelbaar vaak beschuldigd van antisemitisme, messing daarbij. Terwijl ik je nogmaals zeg, ik ken dat niet eens in mijn hart. Ik kan iedereen omhelzen. Een Jood, een moslim, katholiek. Dat ik persoonlijk vind, komt boven iedere religie uit, zo snel mogelijk, heeft te maken met de macht en de onderdrukking van de godsdienst. Palestina is verdedigd door Paul Lamp, door Dries van Acht, dus Mr. Sand, en Shahak bijvoorbeeld, die is nu een jaar of twee geleden gestorven. En ik kreeg onlangs een hele poos geleden een uitnodiging een keer naar Israël te komen. Ik heb dat geweigerd om persoonlijke redenen. Maar Shahak is een hoogleraar in Israël die 1,5 jaar geleden is gestorven. Iedereen kende hem, kent hem nog. En die schrijft als Joodse man, ik heb zijn boeken allemaal gelezen, onder andere in één boek, Open Secret, dat Israël 250 atoombommen heeft. Snap je dan de strijd met Iran en dat Iran in het Oude Testament Iran wordt genoemd, waar al vroeger oorlogen mee waren? Dat wat nu Irak was, heette vroeger Sumerië met de hoofdstad Ur, heet nu Irak. Al die volkeren van toen die al oorlogen maakten, geïnfiltreerd door de Anunnaki-krachten, die als eerste hoor het goed met je hart en je hoofd. Wapens gaven. De mens heeft zich nooit van wapens bediend. De wapenlobby is de grootste lobby in deze wereld. En hoe zeggen de machtigen het? Hoe meer oorlogen, hoe meer bloed en bloedoffers voor de goden. Bloed is dan ganz bijzonder saft. Bloed is een heel bijzonder sap, want er zit lichteter in. En die lichteter wordt geabsorbeerd met de emoties van angst via offers om hun als voedsel te dienen. Daarom maakt Hollywood die lugubere films van... He, vreselijk. Ik heb er bewust eens eentje gekeken, omdat je dat ook wil weten. Dat is bewust geonsceneerd. De mens is een goed, liefdevol wezen. Die aanslag is gepleegd, die bereikt zijn einde. Aan het kwaad is een grens gesteld. En Israël speelt daar een centrale rol in vanwege de Khazaarse Joodse mensen die overal zeg maar, de macht een stuk gegrepen hebben. Dacht je niet, jongen, dat een Israël... duizenden, honderdduizenden, miljoenen Joodse mensen... geen verdriet hebben wat hier gebeurt, die dit vreselijk vinden. Er zijn Joodse groepen in Israël die huis naar huis afgaan... om met Palestijnen en liefde elkaar te omhelzen, voedsel te delen... los van extremistische overtuigingen. Dat is het werkelijke Israël. Maar daarboven is die macht, die kracht, die oorlog... En gaan we praten over Silicon Valley... dan moeten we wel weten dat de hoogste technologie vanuit Israël komt. Mm.
Ik vind het ook, zeg maar, de hele situatie daar zo exemplarisch eigenlijk... voor hoe de hele wereld in elkaar steekt, zeg maar. Dat zo heftig tegenover elkaar staan... Ja. Zo misleid worden door de media over wat er nou precies gebeurt.
Ja, absoluut.
Weet je, je kan er niks over zeggen of je bent inderdaad weer een antisemietenkaart... die iedere keer weer terugkomt. Alleen het is wel gewoon een soort van, als je dat snapt, wat zich daar afspeelt,
snap je alles.
Heel veel meer. Dus het is juist ook in deze tijd enorm belangrijk om daarnaar te kijken en daar iets van te vinden. Ja. Of te zeggen in ieder geval.
En snap je dan na, wat misschien een beetje zwaar is, maar de tijdsdeur sluit zich hoor. Dus ook al is het zwaar misschien een beetje wat ik vertel. En ik weet dat mensen graag een beetje lui in hun geest zijn. Dat ben ik al lang gewend. Het moet verteld worden. Want wil je nog tot een stukje bevrijding komen en wakker worden, moet je dat verstaan. Dan snap je ook Israël, Khazaren, Anunnaki, machten, krachten, regeringen, geheime genootschappen. Allemaal als een donkere wolk die nu opengebroken gaat worden. Waar ze bang voor zijn. Ze zijn doodsbenauwd. Ze zijn benauwd dat de mensen kolossaal gaan weten wat het werkelijke spel is. En dan nogmaals in mijn hart zit ook nog, dat is niet makkelijk, een mededogen naar hen. En daarom zeg ik ook de satanische krachten, tegenstander, hebben een betekenis. En mag ik het populair zeggen, staan onder controle van de ene. Met andere woorden, binnen de vrije wil, de vrije keuze die we hebben... Het is niet voor niets dat topfilosofen dit aanvallen vaak betaald door bepaalde lobby's dat we geen vrije keuze hebben en geen vrije wil. Als je die kunt ondermijnen, dan is de mens een robot geworden. En we zijn onderweg met het transhumanisme, wat een vreselijke zaak is, met Kurzweil en Harari. Maar ik heb het onderzocht, er zijn ongeveer 10.000 topwetenschappers die met het project van transhumanisme bezig zijn. Mm-hmm. Lees je, ik heb
openlijk ook. Hè?
Openlijk. Ja. Ik heb alle drie boeken van Klaus Schwab gelezen over climate change en over wat er allemaal aankomt, over de Great Reset en over de Fourth Industrial Revolution. En daar staan de plannen gewoon open en bloot in. En de leugens over klimaat en de leugens. Ja, men is in een versneld tempo bezig, zeer versneld. Omdat ze voelen dat de mazen in het net zo groot worden. En ik vind persoonlijk, ik sterf liever in waardigheid rechtopstaande.
Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Jan Bonte. Jan.
Goedemiddag.
Welkom weer. We hebben al een keer een hele mooie uitzending gemaakt over het Wuhan Lab Leak. We gaan zo 25 vragen ga ik aan jou voorleggen om ons wijzer te maken. Maar ik ga eerst even tot de kijkers richten over onze decemberactie. Nou, lieve kijkers, we hebben jullie hard nodig. Wij maken dit soort uitzendingen eigenlijk vrijwillig. En we hebben daar toch wel een beetje budget voor nodig. Dus we willen vragen, doneer alsjeblieft als je dit kan waarderen. ook al is het een beetje, wij zijn er heel erg blij mee. En dan kunnen we doorgaan met dit soort mooie, verdiepende gesprekken. Jan, we gaan een verdiepend gesprek hebben over...
Eigenlijk over de vaccinatie en over de complexiteit van het immuunsysteem. Zoals Einstein zei, je moet dingen zo simpel mogelijk maken, maar niet simpeler dan dat. Dat is eigenlijk het thema van vandaag. En er is zoals altijd heel veel bekend, maar er zijn ook heel veel dingen die niet bekend zijn. En omdat men eigenlijk voortraast met een strategie waarbij men steeds achterhaald wordt door nieuwe ontwikkelingen, is er ook heel weinig tijd om die vragen te beantwoorden.
Het reflecteren ook.
Ja, ja. En dat is, ik denk dat daar deze 25 vragen over gaan. Om wel in normale mensentaal uit te leggen hoe dat immuunsysteem werkt, maar ook wel duidelijk te maken wat we allemaal nog niet weten. En we hadden het net al even over. In de enorme ruis van wetenschappelijke artikelen en fanatieke mensen die tegen vaccinatie zijn en de fanatici die voor vaccinatie zijn, is het heel lastig om daar een middenweg in te vinden. Zo van, nou ja, wat moeten we nu wel doen, wat moeten we niet doen, wat weten we wel en wat weten we niet. En ik probeer dat, ik ben geen wetenschapper, van oorsprong ben ik arts.
Maar je bent neuroloog, hè?
Ja, ik ben neuroloog, officieel nog steeds, al doe ik nu heel wat anders. En ja, ik heb altijd veel literatuur gelezen en dingen tot op ja, het naadje van de kous willen weten. Dat doe ik nu ook. Dat maakt mij niet meteen een immunoloog of vaccinoloog. Dat laatste zeker niet. Maar ik kan wel wetenschappelijke artikelen lezen en daar de kern uit halen. Tenminste, ik denk dat ik dat kan. En blijkbaar vinden anderen dat ook.
Nou ja, dit is... Ik denk om die nuance te vinden, dat is belangrijk.
Ja.
Weet je wel? En om... te kijken dat je niet radicaliseert.
Nee.
Juist omdat we ook een beetje humble moeten zijn naar de natuur. De natuur verrast ons eigenlijk iedere keer weer opnieuw.
Absoluut. Het is, laten we zo, het zo zeggen, ik weet niet meer wie het zei. Die zei, nature always wins.
Ja.
En het is allemaal net even iets complexer dan je denkt. En het is een beetje des mensen om met de zelfingenomenheid en de zelfoverschatting dat we dit al weten en dat al weten. En het was niet voor niets, en dan kom ik weer bij een van de oude klassiekers, Newton, die zei, als ik al meer weet dan mijn tijdsgenoten is omdat ik op de schouders van reuzen sta. Je komt wel verder, maar het is alsof je de wereld door een heel klein gaatje bekijkt. Je ziet een deel, maar een heel groot deel zie je niet.
Nee, en zo moeten we het eigenlijk ook, ja, met de beperkte kennis die we misschien hebben, wat is dan wijsheid?
Ja.
Dus dat. Ja. Nou, wat weten we over de veiligheid van het geven van de booster? Is er relevant wetenschappelijk literatuur die daar antwoord op kan geven?
Nee, die is er eigenlijk niet. De booster is in een hele korte studie onderzocht. Dat is misschien een van de volgende vragen. De maximale follow-up is 54 dagen. En dat zegt niks over de veiligheid, maar over de effectiviteit. En dan ook nog op nou ja, uitkomstmaten waarvan je kunt zeggen, nou, is dit nou wel wat we willen? Op zich, dat lijkt nog wel redelijk te zijn, maar het is een hele korte duur. Een mensenleven is heel veel langer dan 54 dagen. En we weten zelfs niet hoe lang die bescherming aanhoudt.
Maar heel veel medicijnen worden toch maar zo kort getest?
Nee, veel langer. Je hebt fase 1, fase 2, fase 3.
Deze video is mogelijk gemaakt door de macht van de onzichtbare bankiers.
Albertus Dominicus Marcellius Erasmus Osterhaus, De Duitse versie van Oosterhuis. Een hele mond vol. We noemen hem Ab. Ab is van 1948. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen. Ab was nummer 2. Over zijn jeugd is weinig bekend. Hij maakte nooit zijn huiswerk en fokte konijnen. Het schijnt dat zijn moeder een zeer ernstige vorm van smetvrees had. Van 1967 tot 1974 studeerde Ab diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Ab heeft nog geneeskunde overwogen, maar hij hield meer van dieren. Hij fokte immers konijnen. Wat hij met die konijnen deed, weet niemand. Ab heeft eigenlijk een hekel aan mensen. Volgens Intimi komt dat door zijn vader. Die hield niet van Ab. Ab voor vrienden Appie houdt van de publiciteit, de schijnwerpers. Ab denkt dat hij ertoe doet.
De macht van de onzichtbare bankiers.
Albertus Dominicus Marcellius Erasmus Osterhaus. De Duitse versie van Oosterhuis. Een hele mond vol. We noemen hem Ab. Ab is van 1948. Hij komt uit een gezin van 7 kinderen. Ab was nummer 2. Over zijn jeugd is weinig bekend. Hij maakte nooit zijn huiswerk en fokte konijnen. Het schijnt dat zijn moeder een zeer ernstige vorm van smetvrees had. Van 1967 tot 1974 studeerde Ab diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. Ab heeft nog geneeskunde overwogen, maar hij hield meer van dieren. Hij fokte immers konijnen. Wat hij met die konijnen deed, weet niemand. Ab heeft eigenlijk een hekel aan mensen. Volgens Intimi komt dat door zijn vader. Die hield niet van Ab. Ab voor vrienden Appie houdt van de publiciteit, de schijnwerpers. Ab denkt dat hij ertoe doet. Hij is er, om in Wim Kief termen te spreken, echt in gaan geloven. In 2020 verscheen hij 33 keer bij Op 1. Een praatprogramma waar vooral bange bejaarden naar kijken. Alleen politiek journalist Jeroen Vullings verscheen vaker in het programma. 37 keer. Als Ab in beeld verschijnt, dan dreigt er gevaar. Van pandemieën weten we, als het fout gaat, kan het goed fout gaan, zegt Ab. Een waarheid als een koe. Zeker als Ab er zich mee gaat bemoeien, dan loopt het altijd uit de hand. Ab houdt van mensen bang maken, van panikeren. Het schijnt dat hij vroeger ook altijd zijn zusters de stuipen op het lijf joeg. En later zijn vrouw, die was doodsbang voor Ab. Zeker als hij in de keuken in de weer ging met zijn virussen. Ab is bekend geworden door de Mexicaanse griep uit 2009. Persoonlijk had ik nog nooit van de Mexicaanse griep gehoord. Ik was toen veel te druk en keek geen tv. De smartphone bestond nog niet. Ik belde met een Nokia 33 en speelde Snake. Ab was toen niet van de buis te slaan. Hoe Ab op de buis terecht is gekomen, weet niemand. Ik heb alle Ab-filmpjes op YouTube teruggekeken. Ab heeft altijd hetzelfde kapsel en draagt vaak giletjes van die kekke vestjes uit de jaren 70 en nipt de hele dag rode wijn. In 2008 maakte VPRO Argos een serie uitzendingen over de oprichting van BV's door universiteiten, over de kapitalisering van kennis. Universiteiten moeten geld verdienen. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is viroloog Ab Oosterhuis, zegt de inmiddels overleden Max van Wezel met zijn prachtige stem. Heeft de commercialisering invloed op zijn uitspraken? Luister naar Ab Oosterhuis en het paniekvirus, vervolgt Max. De Mexicaanse griep, het H1N1-virus of de varkensgriep, zoals het oorspronkelijk heette, zou extreem gevaarlijk zijn. Doemscenario's werden in de media voorspeld, vooral door Ab. De Mexicaanse griep zou zelfs zijn uitgegroeid tot de eerste pandemie in 41 jaar, zegt het NOS Journaal, gebaseerd op de verhaaltjes van alweer Ab. Ook toen waren er plannen om de hele bevolking in te enten, maar de pandemie viel tegen. Het bleek een gewone seizoensgriep. Al bleef Ab stug volhouden. Het zou best eens kunnen dat het zoiets wordt als de Aziatische griep of de Hongkonggriep met een paar miljoen doden. Die scenario's zijn heel reëel, doemt Ab 12 jaar geleden in alle programma's waar hij verschijnt. En Ab doemt maar door. Ab houdt niet van mensen, daarom maakt hij ze bang. Maar ook het Spaanse griepscenario uit 1918 moeten we niet uitsluiten. Dat begon exact als deze Mexicaanse variant. Daar zijn tussen de 50 en de 100 miljoen mensen aan overleden, zegt Ab met een ernstig gezicht in De Wereld Draait Door van 29 april 2009. Iedereen heeft inmiddels de tv uitgezet, maar Ab geniet. Ab is in zijn element. Ab is ook adviseur van de farmaceutische industrie. Volgens eigen zeggen adviseert hij alle grote bedrijven op dit gebied. Het Erasmus MC had dus het beleid om geld te genereren met de kennis van de hoogleraren. Daarvoor worden BV's opgericht. De kennis van Ab was in die tijd ondergebracht in 3 BV's. Viral Clinics was er één van en laat dat bedrijf nu precies hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen, precies, het Mexicaanse griepvirus. Maar van belangenverstrengelingen geen sprake. Ab, de grote viroloog, luidde slechts de noodklok en adviseerde zoveel mogelijk vaccins aan te schaffen. Je moet uitgaan van de integriteit van mensen, zegt Ab met een stalen gezicht. Transparantie is het toverwoord, volgens Ab. Ab is namelijk goud eerlijk. Ab kan je op zijn blauwe ogen geloven. Ab liegt nooit, volgens Ab zelf. Alles wat Ab doet, doet hij voor het welzijn van de medemens. Ab wil vaccins ontwikkelen tegen de virussen die hij iedere dag zoekt. Het menselijk lichaam is inferieur, volgens Ab. Daar moeten vaccins in. Vaccins redden miljoenen mensen. Hoe de mensheid zich gered heeft voor er vaccins waren, vindt Ab een vervelende vraag. Er komen steeds meer nog engere virussen, dreigt Ab, die nog veel dodelijker zijn. Dat komt door de klimaatverandering. Ab is een groot wetenschapper. Ab weet hoe het zit. Hij is dan wel een dierenarts, maar van klimaat heeft Ab ook verstand. In de uitzending van Argos uit 2009 zegt Ab: "We hebben het goed gedaan. Het is misschien overkill geweest, maar je moet van het ergste uitgaan. Wij hebben ons gebaseerd op het worst case scenario. Altijd van het ergste uitgaan, dan kan het alleen maar meevallen." Dat half Nederland in de stress lag, maakt Ab niet uit. Ab houdt niet van mensen. Ab is naast een groot wetenschapper ook een gladde praatjesmaker. Hij kletst maar door. Hij is net als Hugo pratend geboren. Het is een brei aan woorden waarbinnen een paar minuten geen touw meer aan vast te knopen is. Het zijn rookgordijnen, woordenstromen. Net als Jaap van Dissel. Die kan er ook wat van. Het is de virologenziekte. Uit je nek lullen. Er schijnt zelfs een school voor te zijn. Of Jaap ook een hekel aan mensen heeft, is niet bekend. De laatste tijd roept Jaap alleen nog maar: boosteren, boosteren, boosteren. Dood, dreigen, hoge sterftecijfers, iedereen de stuip op het lijf jagen met onzichtbare virussen. Met dat satanisch glimlachje kan Ab er intens van genieten. Ab komt er onophoudelijk van klaar. Diezelfde avond, 29 april 2009, worden er 24 miljoen vaccins besteld bij het bedrijfje van Ab. Ab laat dat zien op zijn Nokia 33. Net zo'n telefoontje als ik ook had. Daarna klinkt Ab met zijn glas. Minister was toen Ab Klink. Ab klinkt, klinkt Ab. Leuker kan ik het niet maken. Maar gelukkig is Ab bezig met het redden van de mensheid. Je moet hem simpelweg vertrouwen. Al houdt Ab niet echt van mensen. Dat is dan weer best gek. Het is jaren stil rond Ab. Gelukkig maar. Hij was druk met zijn virussen. Maar begin 2020 maakt Ab een comeback. Ab is net als in 2009 niet van het scherm te slaan. Het zijn weer gouden tijden voor Ab. Hij glimt van geluk. Hij is weer belangrijk. Hij doet er weer toe. Zijn haar zit nog hetzelfde. Hij draagt nog steeds die kekke giletjes uit de jaren 70 en nipt nog steeds van de rode wijn. Volgens Ab moet je streng optreden als er virusgevaar is. Net als China, Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Dat is de aanpak die Ab ook het liefst in Nederland zou zien. Iedereen die niet wil vaccineren, simpelweg opsluiten. Er is nu eenmaal een omgekeerde relatie tussen persoonlijke vrijheid en succes bij het bestrijden van zo'n crisis. Ik zie het als mijn morele plicht als wetenschapper om dit te vertellen, zegt Ab in een interview. Ab werkt net als in 2009 nog steeds heel erg hard. Hij begint al om 6 uur in de ochtend en gaat altijd door tot middernacht. En het worden er steeds meer. Er is een simpele, veel betere oplossing. Laat Ab de grote wetenschapper nooit meer in het openbaar aan het woord. Ab zaait alleen maar imaginaire angst. Ab is eigenlijk een gevaar voor de volksgezondheid. Sluit Ab op in zijn laboratorium of zijn keuken. Daar kan hij dan de hele dag gezellig met virussen aan de slag. Hij mag ze dresseren of nog veel gevaarlijker maken. Hij mag ze uittesten op zijn familie en zijn kinderen. Hij mag er een drankje van maken of een heerlijk gerecht. De virusburger. Laat Ab samen met alle andere virologen lekker gaar koken in hun virussoep. En voor altijd hun virologen monden houden. Omdat het simpelweg een zegen is voor de gehele mensheid. Albertus Dominicus Marcellius Erasmus Osterhaus. De Duitse versie van Oosterhuis.
Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los, ja. En gaan.
Ja, ja. Gekker nog, kunstbeen en meppen. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Alle ondernemers...
Kijk toch echt van rijden. Nee, ja. Ik heb speciaal een onderkin laten groeien hiervoor.
Ja.
Wel 2 jaar bezig. Van Chris.
Oké, en door.
Wat slecht!
Hartelijk welkom bij Poppenkast TV, aflevering nummer 10. Het is kerstavond. 24 december. En we gaan weer een poging doen om een half uurtje, drie kwartier lollig te zijn. En satirisch het nieuws en de politiek op de hak te nemen. Wie wil iets vertellen over de afgelopen week? Hebben we iets meegemaakt? Is iemand zijn voorspelling uitgekomen?
Zo. Ja, heel veel, ja, voorspellingen van de DWEF natuurlijk, hè, dat er wel wat lijntjes liggen.
Nee, ik wil onze voorspellingen. Oh, we hebben elke week altijd zo...
ja, jouw man daar.
Het wat gebeurt de komende week verhaal.
Oh, ja. Ik weet niet, heb jij gereld?
We doen het al 10 keer.
Ik heb gereld? Nee, ik heb niet gereld. Nee,
geruild, vroeg hij. Geruild.
Hoe bedoel je gereld?
Ja, parallel, denk ik.
Hoe bedoel je gereld?
Gereld, ik weet niet. Gereld.
Gereld, rellen.
Rellen.
Ruzie maken.
Ruzie maken. Nee, dat was nog niet. Nee, het gebeurde nog niet. Dus nee. Dat, nee.
Even één ding van huishoudelijke aard. Ik kan niet beloven dat ik de hele aflevering in dit polyester pak blijf zitten. Want het is wel in het thema, maar het ademt niet.
Oh.
Dus als er iemand begint te roken, te ruiken naar roosjes, dan is iemand naar roosjes ruikt, ben ik het niet.
Oké. Geldt
ook voor mijn kruin.
Ja. Ja.
Die lijkt wol, maar die is plastic ook.
Aan jou zijn we al 10 weken gewend. Dus ja.
Gelukkig maar.
De lucht van oude mannen en spruitjes.
Heerlijk. Ja.
Mannen, we gaan beginnen met de kerstman. Onze oosterburen hebben het weer voor elkaar. Ze zijn opnieuw een voorbeeldfunctie van hoe het niet moet. Kijk even mee.
Wie bitte? Weiß ich nicht. Kann ich so nicht feststellen.
Weihnachtsmann ab der Tür! Komm, Teufel! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch!
Was ist das? Ja, er gebeurde niks, toch, eigenlijk? Want hij zei altijd, ho, ho, ho.
Ja. Nee, de kerstman had geen mondkapje op.
Oh, oké. Okay. Oh. Ja, maar hij snapt het niet, dus ja. Okay.
Maar de rest was helemaal bedekt van zijn lichaam. Ja.
Ja. Die snor en die baard, die moeten minstens zoveel rommel tegenhouden als ieder mondkapje, maar dit was niet goed genoeg.
Nee, maar zei ik, jullie begrijpen het verkeerd. Ik neem jullie mee als jullie stout zijn. Maar dat
was Sinterklaas, toch?
Ja, naar de Noordpool. Heb jij nooit...
Nee, ik ben nooit naar de Noordpool geweest.
Nee.
Wel stout, de Noordpool. Koen, jij zoekt dit soort fragmenten uit. Waar vind je dit?
Ja, er zijn natuurlijk verschillende groepen waar dit soort dingen gedeeld worden. Maar dat is natuurlijk, te bizar voor woorden. Daar droom je alleen maar van. En ik denk, ja, we hebben een leuke kersteditie, dus ik moet iets met de kerstman.
Ja.
Dus dan ben je heel blij als je dit vindt.
De kop is eraf. We hebben de kerstman gehad. Om in de kersttraditie te blijven. Ik ben weer een boek vergeten. Ik zie hier Animal Farm staan.
Oh, okay. Animal Farm, Koen.
Ik heb echt een hele mooie Animal Farm.
Oh, mijn
hemel. Ja.
Als we er maar gewoon meteen mee beginnen dan.
Ja, ik zou zeggen, trap de deur maar in.
Ik had een andere gepland, maar ik zie het staan en denk, oh mijn hemel, dat klote boek wat ik al 9 weken vergeet.
Komt wel.
Ja. Nou, Animal Farm. Ga je er wat over vertellen, Koen, van tevoren? Of?
Nee, schop de deur maar
eerst
open.
Eerst kijken, komt-ie. Goed.
Ten eerste, ze komen zonder QR-code binnen. En ten tweede, wat een hoog podium.
Ja, een heel hoog podium. Die, voor die laatste meneer was geen pak meer, zag je dat? Die moest gewoon met een lullige agentenpakje. Ja, moest die er ook achter.
Ja.
Wat ik ook wel grappig vond, moet je eigenlijk misschien nog een keer opnieuw kijken. Die gast die staat daar met een bijl. Het raam inslaan. Ja. En net als die met die bijl eindelijk door het glas in is, gaat gewoon de deur open. Het is echt heel... Ja, moet je even kijken, heb je het niet gezien? Komt er nog één
keer? Ja, ik kon
het
niet vinden, denk ik.
Helden.
Komt-ie.
Kijk hier, hop, boom, draait ie.
Hij had ook gewoon meteen tegen die deur kunnen duwen, denk ik.
Maar dit is natuurlijk heel mooi. Want dit is,
leg even uit wat het is.
Dit is echt Animal Farm. En dit was een bijeenkomst van...
Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los en gaan we.
Ja, gekker nog. Kunstbeen en mep. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Let op, deze gaat helemaal los.
Zo.
Ja, maar na 2 jaar verleer je het ook, hè, om te dansen, zeg maar.
Maar dat zie je ook, hè. Ik zeg nu beginnen. Allemaal naar buiten.
Ja, dit is leuk. Dit
boombox is... mee.
Ja, dit is gaaf. Dit wil ik. Dit is het. Zo moet je het doen.
Het is geen rellen, hè?
Nee, dit is leuk.
Het verschil zie jij wel.
Ja, dit vind ik leuk.
Ik ben dan bang als jij erbij bent. Nee, dat... En nu gaan we beginnen.
Nu gaan we breakdansen.
Alles breken.
Ja.
Breken wat je breken kunt.
Ja. Nee, maar dit vind ik dus... Dit moeten we dus echt doen. Gewoon met z'n allen met gluwijn en gewoon op straat gaan dansen.
Ja.
Ja.
Ik spreken we een datum af of
gewoon altijd? Wel, of...
Maar dan denk ik van mezelf, dan gaan we. Pruik af, gebit los, heupen los en gaan we.
Ja. Gekker nog, kunstbeen en mep. Klein puntje wat ik moet maken. Sorry dat ik even de sfeer ga verpesten alsof ik Koen heet. Alle ondernemers.
Kijk ook echt van rijden. Nee, ja. Maar ik heb speciaal een onderkin laten groeien hiervoor.
Ja.
Wel 2 jaar bezig.
Geen prik nemen.
Dat gaat
niet.
2 vingers in je reet.
Kom op.
Ik heb een soort déjà vu.
Stel dat je medicijn indient.
Dit zijn acteurs, hè? Je moet niet denken dat zij hier dit zijn ingehuurd.
Stel dat alle shit allemaal naar buiten komt. En al die mensen die oversterven, die zijn dood, hartkleppen, mensen zo. Dan schaam je toch kapot dat je dit ooit op televisie hebt gezegd. Dan ben je gewoon een moordenaar eigenlijk.
Ja, maar toch? Dat weten ze ook wel.
Denk het niet.
Ja, wel joh.
Denk je echt?
Ja joh, tuurlijk.
Dat is wel interessant. Want de ene gelooft dat het zo... Dat het vooropgezet plan is.
Ze heeft respect voor Hugo de Jonge. Dat bedoel, pup, klaar.
Ja, okay.
Dat liedje net, dat deed hij leuk.
Is het net zoiets dat je begint de zin, met alle respect, en dan komt er een zin waar totaal geen respect in zit. Toch? Ja. Dat zeggen mensen vaak. Nou, met alle respect, je bent een lul.
Met alle respect, je bent niet echt slang, Tommy. Zoiets, ja.
Nee, maar ik
hypothetisch.
Ik deel wel de mening van Chris.
Oké, en door.
Kijk, we zitten hier met een verzonnen probleem. En we hebben het continu over een oplossing die niet werkt. En zij zit heel erg in het geloof dat we een probleem hebben. Als iedereen nou eens accepteert dat er geen probleem is, alleen een zorgcapaciteitprobleem, dan zijn we er toch gewoon. En dit gedoe met allemaal dat geprik en met allemaal op. En ik ben met je eens, Chris, ik verwacht heel veel mensen, heel veel doden.
Ja.
En Omicron wordt misbruikt om die doden gewoon... de mensen met vaccinatie gaan onder het Omicron.
Ik weet niet
hoe
wetenschappers, die wetenschappers een beetje zitten. Maar als er een medicijn is, dan is het toch in de wetenschap ook een twijfel. Van misschien zit medicijn goed en dat medicijn is goed. Maar kunnen we even over breedte bekijken. Dan met z'n allen op...
Het begint met twijfelwetenschap in principe.
Ja.
Wetenschap is twijfel.
Tuurlijk. Het is voortdurend twijfelen.
Voortdurend.
Ja, en met die twijfel is voorkomen weggevallen toen er nog maar 3 of 4 wetenschappers gehoord werden. Ja. En de overige duizenden genegeerd.
RIVM.
Ja. Nou, ja. Marion Koopmans, Ab Osterhaus, Van Dissel. Alle wijsheid in pakken.
Ik weet een beetje hoe televisie werkt, maar daar gaat het niet om.
Oh, vertel.
Kijk, je hebt camera's maakt wel je dik, zeg maar.
Oh. Ik,
hier hebben we 1, 2, 4.
Oh, ligt het aan de camera's.
Je weet nog ineens hoe een weegschaal werkt. Oké,
Ik denk dat volgende week hier weer iemand anders zit, maar... Hey, ga je weer weg. Okay. En dan bedoel ik, dat heb ik over jou. Maar... op tv gaat het niet om wie de waarheid spreekt. Het gaat om wie kan een verhaal heel leuk vertellen, waar de mensen blijven kijken.
Er was een kerstmarkt in Wijster.
Ja.
Die werd verboden. Toen hebben ze er een demonstratie van gemaakt. Dus op papier werd het een demonstratie.
Daar heb ik iets over te vertellen.
Dat was best gezellig. kijk maar even. Kort fragmentje. Ja.
Maar ik was daar.
Jij was daar?
Ja, ik was daar. Dat was voor de FVD was dat.
Correct.
En dan moest ik optreden.
Nee.
Oh. Ja, daar heb ik opgetreden.
Bij die demonstratie?
Ja, het was eerst een kerstmarkt.
Daarom was het zo druk.
Dan was het zo druk, ja. Daar heb ik opgetreden. En ik vond die kerststalletjes ook mooi, hè, van de FVD. Overal bruine hemden die je kon kopen.
Kom deze ook terug donderdag?
Nee. Dat was een grapje.
Oh, en donderdag weer geen grapje?
Nee, jawel. Maar ik was daar dus.
Oh, even over donderdag. Mensen snappen dit misschien niet. De oudejaarsconferentie. Daar bent u nu te laat voor. Dat was gisteren.
Ja. Ja.
We hebben het over wat gisteren komt.
Maar ik was hier dus bij. En het was allemaal die boeren. En die zijn gewoon fanatiek, hoor. Die zetten gewoon een tractor op de weg. Alles erop en eraan. En ze gingen gewoon die politie wegbonjouren.
Wegboosteren.
Ja, echt geweldig. Heel geweldig. Het was ik vond het heel leuk om voor die mensen op te treden. Gewoon iedereen had er wel zin in. Iedereen had,
De boze boosterpartij, zeg maar. Ja. Hoe heet die ook weer?
De boze boosterbond. BBB.
Ja. De boze boosterbond, ja. Dat bedoel ik. Ja.
Jongens, ik ga er een eind aan breien. Oh. Maar niet voordat we het hebben gehad over volgende week.
Oh, ja,
wat verwachten we komende week? Als jij aan de beurt wil zijn bij deze?
Nee, maar dat gaat toch het rijtje af?
Nee, vorige week kreeg iedereen de beurt.
Oh.
Oh. Nou, dan zal ik aftrappen.
Jij maar af.
Ik strap hem af. Ja, en dan kijk, wat er gebeurt steeds is de horeca, die is de lul. Steeds de horeca is de lul. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, de horeca, dat is natuurlijk gevaarlijker dan een winkel. Mm. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan winkels een horecavergunning geven. Want dan ben je officieel horeca. Dat is al. Er zijn al zaken die zijn half horeca, half boekenwinkel of zo. Die moeten dicht.
Ja.
En ik heb niet over de lockdown nu, maar de nieuwe lockdowns, de intelligente lockdowns van binnenkort weer, als we weer half open gaan. Dan gaan winkels krijgen een horecavergunning, waardoor ze dicht moeten. Dat voorspel ik.
Dus je kan dan dronken kleding kopen?
Ja, of dronken bij de kapper zitten. En dan kom je zo terug.
Ja, dank je. Ja. Dank je.
Ja. Dank je. Toen hier niks.
Zat jij dronken bij je diëtiste dan?
Nee, maar... Nee, maar dat wil ik wel zo zeggen. Want, kijk
Bam!
Nee,
drop de mic.
Nee, maar kijk, diëtistes...
Dit is gewoon een beetje mond houden.
Nee, kijk, diëtistes...
Neem het als een man.
Luister dan. Kom. Kijk, diëtistes, het lijkt alsof het daar om gezonde mensen gaat. Maar ik ben een keer geweest. Iedereen is dik daar. Ik denk, dat kan niet goed zijn.
Ja, dat waren de klanten.
Ja.
Je moet niet de grap uitleggen.
Dat was de grap?
Dat was de grap. Ja, maakt niet uit. Ja.
Ik laat het.
Okay. Ja.
Koen, jij bent meester van de betere voorspellingen.
Ja, kerst.
Het wordt kerst, mensen. Morgen.
Hoe voorspelt dat het kerst wordt?
Wat we nu weten met de Omicron-variant...
Omicron
is dat na kerst komt vaak ook uit de nieuw.
Ja, maar er zit er wel een week speling tussen.
Dus, volgens Gommers betekent dat de IC's gewoon richting code zwart gaan.
Ja.
Dus ja, wat is...
Zoals elke twee weken, wanneer het nieuwe nummer van Gezond Verstand naar de drukker is gegaan, lees ik voor het eerste artikel door mijzelf geschreven. Een soort inleidend artikel. Deze keer wat meer inleidend dan andere keren. Dat zult u wel merken. En het heet De opstapeling van buitensporigheid. We hebben in Gezond Verstand vaak iets gezegd over het gefinancialiseerde kapitalisme. De laatste grote gedaanteverwisseling van wat nog altijd kapitalisme heet. Bij die nieuwe vorm ervan is de fabricage van goederen en het leveren van diensten als een noodzakelijke fase tussen investeren en winst maken voor een groot deel vervangen door de handel in wat financiële producten wordt genoemd. Zoals bij eerdere gedaanteverwisselingen is het gepaard gegaan met opvallende uitwassen, waarvoor de term casino-kapitalisme een poosje dienst deed. Het speculeren met zogenaamde derivaten bracht ons de kredietcrisis van 2008. Toen gingen centrale banken een hoofdrol spelen. En de afgrond van massaal bankroet verdween niet en bracht topfinanciële machthebbers ertoe een sturende rol te gaan spelen bij de machtsgreep waar we nu middenin zitten. Zij dromen van een revolutie waarbij onder hun controle geld dat wij in ons bezit hebben verdwijnt en goedkeuring nodig zal zijn voor al onze transacties. In het hieropvolgende artikel leest u hoe de machtigste investeerders daarbovenop voor hun gefinancialiseerd kapitalisme een reuzensprong verder hebben bedacht, waarbij alle eerdere uitwassen verbleken als uitdagingen van uw voorstellingsvermogen. De multimiljardairs willen nu alles dat kan worden omheind en natuur kan worden genoemd tot een financieel product her. Herwaarderen om er winst uit te slaan. Die megamiljardairs waren op zichzelf ook al een uitwas van de categorie superrijken. Deze subcategorie was voor controlerende instanties te snel ontstaan om door te hebben met wat voor onstuimige nieuwe macht zij de wereld opzadelden. Een uitwas van macht die haar bijvoorbeeld in staat stelde om de controlerende instanties op medisch en mediagebied om te kopen en te bewegen tot uitwas. Uitwassen van vercorrumpeerde gezondheidszorg, censuur en zelfcensuur. Dit nummer gaat over nog veel meer uitwassen. Over categorieën van mensen en instellingen en over dingen die op het eerste gezicht niet al te abnormaal overkomen, maar in wezen als schokkende en waarschijnlijk catastrofale veranderingen in ons leven moeten worden gezien. In de categorie van heerser die als marionetdienst doet bekijken we het fenomeen Ursula von der Leyen, die zich als een vorstin gedraagt in de manier waarop zij geboden uitvaardigt en als niet langer geldig heeft bestempeld wat na de nazi-misdaden met de Nuremberg-code als basisprincipe van ethisch-medisch gedrag was aanvaard. Over de uitwassen van Big Pharma hoef ik nauwelijks nog iets te zeggen. Eerst dubbele injecties, die later boosterinjecties nodig zouden hebben om hun werking op peil te houden. En ook daarna wordt bevolkingen verteld dat voor hetzelfde doel er nog meer boosterinjecties nodig zullen zijn. Misschien 2 of 3 per jaar, misschien wel voor het hele leven. En terwijl hierdoor de uitwas ontstaat van een industrietak die de grootste industriële winsten in de geschiedenis binnenhaalt, dankzij de meest uitzinnige reclamecampagne aller tijden, gevoerd door regeringshoofden en medische specialisten, veroorzaken de prikken de grootste aantallen levensbedreigende aandoeningen die ooit door middel van het bijhouden van inentingen zijn geregistreerd. De buitensporigheid van massasterfgevallen als resultaat brengt de geschiedenis van de eugenetica, het opzettelijk trimmen van bevolkingen, in de herinnering. En het ziet er steeds meer naar uit dat een andere uitleg dan die van opzet moeilijk valt te verdedigen. Terwijl de grootste uitwas van opgelegde censuur en zelfcensuur die we ooit hebben meegemaakt, deze gruwelijke realiteit voor de bevolkingen in kwestie moet verhullen. De uitwas van een oorlog die tegen ons wordt gevoerd, zonder dat de meeste landgenoten ervan afweten, maar waarbij intussen zware wapens ingezet, zoals Pieter Stuurman het in dit nummer analyseert, gaat ook over een uitwas van publieke argeloosheid. Een argeloosheid waardoor het kolossale ongemak en de vernieling van de maatschappij wordt geweten aan een incompetente aanpak van een gezondheidscrisis door Rutte en co, waarbij nauwelijks wordt stilgestaan bij het feit dat andere overheden in Europa vrijwel synchroon dezelfde aanpak volgen. U weet dat gezond verstand bestaat om verslag te doen van feiten die door de gevestigde media, hetzij verdonkere maand worden, hetzij op een frauduleuze manier worden weergegeven. Onze verslaggevingsstijl is sober, zodat we ons gezond verstand zo nuchter mogelijk op de daarmee aangehaalde sobere feiten kunnen loslaten. We zijn geen opinieblad. Maar soms krijgen we verhalen toegestuurd die beginnen met een schildering van iets dat de auteurs hebben meegemaakt, die ons schilderingen, taferelen, die ons op een meer directe wijze dan door verslaggeving het absurde, het wrange, het beklemmende of het afschuwelijke van een situatie tonen. We hebben besloten om daarvoor in dit dikker dan gebruikelijk nummer plaats in te ruimen voor een nieuwe rubriek, die heet Overpeinzingen. De daarin beschreven taferelen worden gevolgd door feitelijke informatie als aanvullende verslaggeving. Deze overpeinzingen brengen op een soms hartverscheurende manier uitwassen in beeld, zoals de mensonterende en wrede behandeling in tehuizen waar ouderen misschien hun laatste kerstmis zullen vieren. Of de uitwassen van een uit elkaar vallende samenleving die ontstaat is door bevelen die de bindmiddelen van de gemeenschap verwoesten. Lezers die ons al vele malen volgen hebben een ophoping van buitensporigheid te verwerken gekregen. Ze zijn er misschien aan gewend geraakt om daar geen overdrijving in te zien. Maar voor de meeste mensen die geen ervaring hebben met het uitpluizen van de onderwerpen die wij behandelen, kan het bijna niet anders dat dit alles overkomt als overdrijving. Want deze landgenoten kunnen nog altijd bijna niet anders dan ervan uitgaan dat de gevestigde reguliere media niet zo ontzettend hard en consistent kunnen liegen dat ze over diezelfde onderwerpen lezers en tv-publiek een wereld voorschotelen die helemaal niet bestaat. Met een uitwas hier en daar in het landbestuur of onze maatschappelijke omgeving valt intellectueel en emotioneel nog wel te leven. Maar de uitwassen van het formaat dat wij behandelen zijn van zo'n ongelooflijke dimensie dat ze vrijwel altijd als ongeloofwaardig overkomen. Ik heb het hier al tot vervelens toe herhaald. Ze gaan ons voorstellingsvermogen te boven. Ook dat van mij. Als intellectuele exercitie krijg ik de woorden nog wel achter elkaar uit mijn toetsenbord. Maar om het emotioneel te vatten, lukt niet. Ik heb het afgelopen anderhalf jaar steeds moeten denken aan wat hierover is geschreven door Arthur Koestler, een auteur wiens observaties over nazi- en sovjet-tirannie en wetenschapsgeschiedenis meer dan een halve eeuw geleden veel invloed op mijn algemene ontwikkeling hebben gehad. Wachten op zijn terechtstelling in een Spaanse gevangenis en later als ooggetuige van totalitaire Sovjet- en nazi-rampspoed ging hij denken over hoe menselijk leven zich kon afspelen op twee vlakken, die twee onderling onverenigbare soorten van kennis bevatten. Zo net herlas ik zijn essay The Nightmare That Is Reality, dat hij begin januari 1944 schreef over de obstakels bij het overtuigen van een westers publiek van de werkelijkheid van de verschrikkingen van nazi-misdaden. Men had nooit gehoord over de massagraven in Polen, over Treblinka en Lidice, en kon niet geloven wat men wel eens had opgevangen over het onbeschrijfelijke van de Duitse vernietigingskampen. Ik kan iedereen aanraden dat essay van Koestler, The Nightmare That Is a Reality, te lezen. Want wat hij schrijft is op een directe manier van toepassing op de nu nog alomtegenwoordige verweigering om jezelf op de hoogte te brengen van de details van onze situatie nu. Koestler heeft het in dit essay en in later werk over twee bestaansniveaus, het triviale en het tragische. Het grootste deel van het leven speelt zich af op het triviale vlak, maar soms worden we meegesleurd naar het tragische vlak, meestal als gevolg van een catastrofe.